Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent G.H. Maurits uit Sjellazoek. Er zal alleen aan de uitgang gecollecteerd worden. Twee ambtsdragers zullen bij de uitgang staan. In de eerste collecteert voor de diaconie, in de tweede voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte is bestemd voor de Stichting Ondergrondse Kerk. De middagcollecte heeft €861 opgebracht, waarvoor hartelijk dank aan de heren. Zondag 22 maart, de vijfde Lijdenszondag, hoop voor te gaan, dan onder voorbehoud, 's morgens om 10 uur en 's middags om 3 uur, dominee de heer Budding uit Nunspeet. Dus de middagdienst is dan om 3 uur. En waarschijnlijk zijn dan de beide diensten weer in de Westerkerk. Smiddags zou er een doopdienst zijn, maar deze is in overleg met de doophouders dan ook verzet naar de zondag 12 april. Op de site van onze wijkgemeente worden alle info's rondom de maatregelen die genomen zijn of worden naar het nadat de problemen rondom het coronavirus wordt gecommuniceerd via de site. Bezoek deze dus regelmatig voor de actuele stand van zaken. En de kerkenraad heeft besloten alle kerkelijke activiteiten voorlopig op te schorten. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 85, het tweede vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Zullen we verder gaan in deze dienst, gemeente, door met elkaar te gaan zingen op Psalm 25, tweede vers. Heer, ik maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leid mij in uw waarheid en dan leer mij ijverig uw wet betrachten. Het zal vanavond gaan over de wet van God en of de verlossing door de Heere Jezus aangebracht genoeg is om de wet te vervullen en de straffen van te dragen. Vandaar, leid mij in uw waarheid, leer mij ijverig uw wet betrachten. 25 vers 2. We willen met elkaar vanavond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof beleiden, zoals verwoord in de 12 artikelen. De oudste bekende christelijke geloofsbelijdenis is dat. En daarna zingen we Psalm 37, vers 2. Stel op de Heer in alles uw vertrouwen en dan zo betracht uw plicht. Dat is de juiste volgorde. We beleiden ons geloof met de 12 artikelen en dan 37, vers 2 om te zingen. Dat u alle hier aanwezig of thuis verbonden met ons, met de dienst aldus beleiden mag vanavond. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Voordat we de Bijbel lezen en zondag 24 laten we nu eerst bidden om opening van ons hart. Laten we bidden. We danken u, Heer, dat we ook vanavond nog in de gelegenheid zijn om dit kerkgebouw binnen te komen en samen te komen. Ondanks alle omstandigheden en alle berichten over het coronavirus is het nog mogelijk om hier in de kerk te komen. En we danken u dat u uw vleugelen zo wijd hebt uitgebreid en zoals een kloek hen haar kuiken zegt, dat we onder de vleugels bij uw beschutting behoren en mogen vinden. Het evangelie mag ook vanavond klinken. We willen van u bidden, wilt u erin meekomen met de liefdevolle krachtige werking van de Heilige Geest. Stuur hem, o Vader, de lichter, zodat het verlicht wordt in ons hart, in ons verstand, over de dingen waar het over gaat, namelijk over de verlossing van uw Zoon, die in Jezus Christus genoegzaam is, of dat er nog andere goede werken bij moeten, namelijk van onze kant. Wilt u geven dat dat helder voor ons mag worden, maar dan ook als de Heilige Geest ons dat geloof geeft, dat diezelfde Heilige Geest ons leert gaan, de weg van uw geboden. En niet alleen dat we dat begrijpen, maar dat het ook eigen voor ons wordt. Dat verlustigen met blijdschap in de Heere, ons betrouwen op hem stellen en zo doen wat onze hand vindt om te doen, de roeping die u ons gegeven heeft. Het is in theorie niet zo heel moeilijk, maar in de praktijk is er dat grote gevecht. Als u in ons gaat werken tussen die oude en die nieuwe natuur, tussen de neiging naar de vrijheid van de losbandigheid van de Satan en die andere kracht die in ons werkt door de Heilige Geest, de vrijheid van de gebondenheid aan de Heer Jezus Christus, onze Verlosser. O, we bidden van u dat we dat steeds helder mogen onderscheiden in ons leven en dat we de verzoekingen van de Satan om ons van hem af te trekken mogen doorzien en dat we sterk door uw genade en kracht en gerust in uw ontferming weerstand mogen bieden, zodat de Satan onder onze voeten wordt vertreden zoals beloofd in de Romeinenbrief. Dat is alles wat u kunt werken, gezegende Heer Jezus Christus, en dat bidden we u om. Werk in de harten van al uw kinderen, zodat ze mogen opwassen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus en ook deze dingen steeds beter leren begrijpen. We bidden ook voor de mensen die er twijfels over hebben en vragen en die er nog niet uit zijn, waar het geloofsleven nog niet helder is en het zicht op de Heer Jezus Christus nog diffuus. Wilt u ze bij de hand nemen en verder leiden? Open de ogen, geestelijk gesproken, en het hart. En geef dat ze het evangelie mogen verstaan en de liefdevolle, lokkende stem van de Heer Jezus die zondaren zoekt. Overtuig ze ervan dat dat de enige remedie is, dat u ons roept in het evangelie en dat u zondaren welkom heet. We hebben altijd de neiging om de zonde te verdoezelen en te verbergen, ons beter voor te doen en dan ons te presenteren en u aan te roepen. Leer ons dat toch af. Geef dat we mogen vluchten zoals we zijn, verloren mensen, met zoveel onvolkomenheden, met zoveel zonde. En dat we het een en al wat we doen bouwen op het woord, op de belofte. Want u hebt gezegd dat u gekomen bent om zondaren zalig te maken. Wend u naar mij toe en wordt behouden. O, dat u mag werken onder de prediking, mensen geraakt zullen worden die nog niet de Heer Jezus Christus kennen, doorkrijgen waar ze hem voor nodig hebben, maar ook niet alleen zicht op zichzelf, maar zicht mogen krijgen op uw Heer Jezus. Dat wilt u doen door de verkondiging van het evangelie, door uw Heilige Geest eraan te paren die u zelf beloofd heeft. Wilt u die belofte vervullen en ons een gezegende dienst geven op de kansel en eronder. Iedereen met een taak helpen, het opzicht van de broeders van de kerkraad, mijzelf in het evangelie verkondigen. Ook als het gaat over een gedeelte van onze belijdenis vanuit de Heilige Schrift. Zegen de organist om de gemeentes aangaande te houden. Tot eer van u en tot troost van ons hart. De kosten met de werkzaamheden. Iedereen, het is een verwarrende tijd, wat moeten we wel of niet doen? Schenk wijsheid ook aan de leiding van de kerk. En ontfermt u zich zo in alle opzichten over ons als gemeente en over ons dorp, over de steden, over ons land in deze bijzondere tijd. Geef, Heer, dat we veel mogen verkeren bij u aan de genadetroon. Barmhartigheid is het te verkrijgen bij u, die hoge priester. Het is nog steeds de welaangename tijd. U bent niet gekomen om de mensen te verdoemen, maar om ze zalig te maken. Dat is nog het tijdperk waarin we leven. Help ons om het evangelie te verkondigen. En brengt u het zelf thuis in onze harten, dat bidden we om Jezus wil uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen, gemeente uit Exodus 19. En we beginnen te lezen bij vers 16. En dan lezen we door tot Exodus 20, het tweede vers. En daarna lezen we ook de belijdenis. Zondag 24. Waar het gaat over de volkomenheid van Gods wet en of het werk van de Heer Jezus genoeg en genoegzaam is. Zijn goede werk of er ook voor onze verlossing goede werken van ons bij nodig zijn. En zo niet, waar zijn ze dan wel voor nodig? Maar we gaan eerst met elkaar lezen. Exodus hoofdstuk 19, te beginnen bij vers 16 tot 20 vers 2. En het geschiedde ten derde dagen, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk. En het geluid van een zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit en uit het leger God tegemoet en ze stonden aan het onderste van de berg. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelfde neerkwam in vuur en zijn rook ging op als de rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid van de bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes en God antwoordde hen met een stem. Als de Heere neergekomen was op de berg Sinaï, op de spits van de berg, zo riep de Heere Mozes op de spits van de berg en Mozes klom op. En de Heere zei tot Mozes, ga af, betuig dit volk dat ze niet doorbreken tot de Heere, om te zien en velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Toen zeide Mozes tot de Heere, het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggend, bepaal de berg en heilig hem. De Heere dan zeide tot hem, ga heen, klim af, daarna zult gij en Aaron met u opklimmen, doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen, tot de Heere dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. De aanhef van de wet. Tot zover. We gaan met elkaar nog zondag 24 lezen. Naar aanleiding van die zondag zullen we het gedeelte van de aanhef van de wet van God behandelen. Vraag en antwoord 62, zondag 24. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid van God of een stuk ervan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan gans voorkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maak deze lier niet zorgeloos en goddeloze mensen. Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen. Vruchten van de dankbaarheid. Tot zover zondag 24. Ja, we gaan het behandelen, dit gedeelte vanuit Exodus. Mijn eerste punt is, God brengt en houdt zijn volk bij de Verlosser. God brengt en houdt zijn volk bij de Verlosser. Hij alleen is de Heere hun God. Dat is mijn tweede gedachte. En mijn derde punt, hij alleen is hun God die uitleidt uit het slavenhuis. God brengt en houdt zijn volk bij de Verlosser. Hij alleen is de Heere hun God. En hij alleen is hun God die uitleidt uit het slavenhuis. We gaan eerst zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 78. 78 vers 2, vers 3 en ook vers 4. Drie coupletten, 2, 3 en 4, verborgen heen. Met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. Die stellen wij het nageslacht voor ogen. Zijn sterke arm en grote wonderdaan. Vers 3, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis een wet om naar te leven. God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvangt, opdat ze op God hun hoop zouden stellen, in het oog zijn daan, in het hart zijn wetten houden. 78, 2, 3 en 4. Eerste punt vanavond: God brengt en houdt ons bij de Verlosser. Gemeente, kent u de geschiedenis van de rijke jongeling? Jongens en meisjes, kennen jullie die geschiedenis? Ik denk het wel. Hij kwam bij de Heer Jezus, want hij had niet genoeg aan zijn rijke leven op aarde. Hij wilde straks na zijn dood ook nog graag het eeuwige leven ontvangen. Hij zei: Heer Jezus, wat moet ik daarvoor doen? Toen zei de Heer Jezus tegen hem, heel belangrijk: onderhoud Gods geboden. Dat heb ik gedaan, zei toen de jongeling. Maar toen ging de Heer Jezus verder in het gesprek met hem. Hij onderwees hem verder. Hij zei dat het misschien aan de uiterlijke kant wel goed zat, maar hoe is het nou met zijn binnenkant? Want hij wilde zijn rijke aardse leven niet opgeven. En zijn bezit niet met de armen delen. Dat vroeg de Heer Jezus toen aan hem. En toen bleek dat hij niet volmaakt was in het onderhouden van Gods wet. Hij had zichzelf meer lief dan God boven alles en daarnaast al zichzelf. En als je dan even verder leest, dan horen de discipelen dat het zo gegaan is. Dat gesprek van die welwillende jongeling, rijke jongeling, met de Heer Jezus. En dan worden ze ontzaglijk verslagen. Ze zaten waarschijnlijk op dezelfde lijn in het denken als die rijke jongeling. Wie kan er dan zalig worden, verzuchten ze. En dat is helemaal niet zo erg als u vanavond met die vraag in uw hart in de kerk zit. Want dat is een vraag die de Heer Jezus ons liet stellen, die de Heilige Geest in ons hart legt. Willen we ooit zalig worden? Wie kan dan zalig worden? En dan geeft de Heer Jezus antwoord. Bij de mens is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Bij God... Jazeker, maar hoe dan? Nou, dat gaat de Heer Jezus ook verder uitleggen. Dan gaat hij over zichzelf spreken. Wie mij is gevolgd en zichzelf heeft verloochend, zegt hij dan, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven. Dus hij wijst dan op zichzelf. Hoe kan je nu de Heer Jezus gaan volgen? Als je, en dat is nou heel belangrijk vanavond bij zondag 24, als je door gaat krijgen... Zelfs mijn gerechtigheden, net als bij die rijke jongeling, en dit is een tekst van de profeet Jesaja. Zelfs mijn gerechtigheden zijn van God een wegwerpelijk kleed. Dat je gaat doorkrijgen, ik kan ten enenmale mijzelf door mijn werken niet zalig krijgen, niet zalig maken. Maar dan dat goede werk, dat gaat er samen mee op, daar gaat God onze ogen voor openen. Het goede werk van de Heer Jezus Christus, daar kan ik geheel en al mee zalig worden. Hoe staat het ook weer in de Bijbel? Hij is voor mij geworden, zegt apostel Paulus. Wijsheid van God, en dan komt het. Rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Alles is te krijgen. Rechtvaardigheid, heiliging en verlossing in de Heer Jezus Christus. En wie nu de Heer Jezus mag aannemen... Door het geloof, na korte of langere tijd geworsteld te hebben, door dieptepunten en hoogtepunten heen, van zelfontdekking en de gedachte, het kan voor mij niet, maar ook ontdekking van de Heer Jezus die gezegd heeft, en daar is het nu juist voor zondige mensen die het zelf niet meer kunnen, die zijn liefde mochten ontvangen, zijn genade, zijn welwillendheid zagen, die door de Heilige Geest over de streep getrokken zijn en zich in zijn armen hebben geworpen. Die mensen, vanwege hun band, het geloven in Jezus, die nu hebben de wet vervuld. Want het einde van de wet is Christus, zegt apostel Paulus, tot rechtvaardigheid. Die Christus heeft, heeft alles. Wat hem ontbreekt, heeft Christus voor hem gedaan en is zijn eigendom ontvangen door het geloof. En dat is nu dat God ons door de prediking en door de Heilige Geest brengt bij de Verlosser. En daar zit gelijk aan vast dat hij ons gaat leren om bij die Verlosser te blijven. In het vervolg van het leven met God. U bent nu rein, zegt de Heer Jezus. Om het woord dat ik tot u heb gesproken, rechtvaardigmaking. En gelijk erachteraan, blijf in mij. En ik in u, heiligmaking. Want zoals de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze in de wijnstok niet blijft, zo ook u niet als u in mij niet blijft. Nou, dat wil ik nou eens aan u vragen, aan ook aan mezelf, van ons allemaal vanavond. Bent u momenteel in hem? Is hij momenteel in u? Draagt u dus veel vrucht? Misschien moet je wel nee zeggen, als je heel eerlijk bent. Dan zeg ik tegen u, blijf niet zo dommodderen. Ga nu direct nog tot Christus. Wat zegt Micha, de profeet Micha? Als ik gevallen ben, dan blijf ik weer een tijdje liggen? Nee. Ik zal weer opstaan. En als ik in de duisternis zit, zal de Heere mij tot een licht zijn. Sta op dan. Hij kan u niet missen. Kunt u hem missen? Nee toch, kinderen van God. Maar mag u zeggen, ja, ik ben in hem. Dan zult u er gelijk achteraan zeggen vanavond, niet mijn verdiensten. Nee, dat is nou Gods goede hand over mijn leven. Uit hem, zegt de apostel Paulus, ben ik in Jezus Christus die wij geworden is. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Hem alleen de eer. Zijn gaven. En als het goed is, iedereen die geloven mag dan, wil je in die Christus blijven. Maar dat gaat nou vaak verkeerd. Dat is nou zo erg. Omwille van onze zonde. Dat je soms wanhopig wordt. Ik heb me wel eens afgevraagd vroeger. Dan vroeg ik aan een ouderling uit onze gemeente. Waarom is het nou toch zo dat het zo vaak nog fout gaat? Hij heeft me wel een paar antwoorden gegeven. Zo leer je, zeg je, zei hij, de ontzettende kracht van de zonde kennen. Daar was je nog niet helemaal achter. Dat is één. En zo leer je de noodzaak van de overvloeiende genade van Christus kennen. Dat je altijd weer terug mag komen. Dat is twee. En zo ga je ook vragen om een zonde dodende genade. Want je dacht dat je het zelf al kon, maar je gaat steeds meer doorkrijgen. Ik heb hem erbij nodig. Blijf in mij. Dat is drie. En zo leert de Heer ons bidden. Niet als een rechthebbende of als een kind van God, alsof we ons kunnen presenteren aan hem. Maar als een ootmoedige leert hij ons bidden. En worstelen om de Heilige Geest. Zodat we door hem, de Heer Jezus, weer omhelzen mogen. Bij hem blijven. Nou, dat is eigenlijk de verklaring van zondag 24. De Heer Jezus verlost zijn kinderen. Hij hing voor hen aan het kruis. En zo werd de gerechtigheid voor hen aangebracht. En hun werken tellen daarbij niet mee. Nee, er hingen niet de werken van de kinderen van God aan het kruis erbij. Of in plaats van Christus. Hij hing er alleen. De werken van ons hingen er niet bij. Zijn verzoenend sterf alleen is het rustpunt van ons hart. Dat is wat de Heilige Geest ons leert. Hij plant ons, zegt de catechismus hier, door een waar geloof in deze Heer Jezus. En dan zijn wij rechtvaardig voor God. Door dat geloof, door de band aan hem. Maar diezelfde Heilige Geest, en dat is nou het hele punt, gaat dan de wet van de Heer Jezus, of de Heer Jezus door de Heilige Geest, in ons hart schrijven tot heiligmaking. Omdat we in hem blijven. En hij in ons. Dan gaat de goede sapstroom van de goede wijnstok door die kwade, droge, nutteloze ranken die wij zijn, heen stromen. En gaan we vruchten dragen. Onbegrijpelijk, ik ben boomkweker geweest. Het is altijd een wilde stam met een tamme lood erin. Maar bij de goede wijnstok is het andersom. Het zijn wilde ranken. Een goede stam, kan helemaal niet in de natuur. Maar wel bij Christus. Geeft ook aan hoe ontzagwekkend wonder dat is. En dan zegt onze catechismus, worden we ook nog beloond. Kun je dat voorstellen? Van jezelf een dorre, droge rank, die het helemaal moet hebben van de wijnstok en de sapstroom ervan. En als het naar vruchten komen, dan beloont God dat ook. Nou, we snappen eigenlijk nu al gelijk dat het uit genade moet zijn. Dat kan dan niet anders. Maar als we het nou met een ander voorbeeld noemen. Omdat we dan ook aangenomen zijn in de geliefde, zijn wij een aangenomen kind vanwege de Zoon van God. Bij God geworden, door die rechtvaardigmaking. En dan is Hij onze Vader. Dan is God onze Vader. En hoe gaat het nou met vaders en kinderen? Als nou een vader geholpen wil worden door een kind. En dat kind heeft de vader lief en helpt hem. Ja, het is nog veel te klein, die kan een heleboel dingen niet doen. Maar de vader ziet die welwillendheid. Ja, dan beloont die vader dat kind alleen vanwege die welwillendheid en vanwege die liefde. Nou, dat is nou de genade. Dat is nou het loon wat God geeft aan zijn kinderen. Want de liefde is de vervulling van de wet. En zo ziet de vader zijn kinderen aan. Snappen we wel in het gewone leven. En zo worden we uit genade, omdat wij zijn kind mogen zijn en hij onze vader beloont. Vanwege onze goede werken. Nou, en nu is de bedoeling dat wij als kerk en als gemeente op deze manier met God leven. In het nieuwe verbond wat de Heer Jezus heeft ingevoerd. Waarbij hij Gods wet in onze harten schrijft. Maar in het oude verbond, en nou gaan we naar Exodus, was eigenlijk al iets soortgelijks op oude testamentische manier aan de gang. Het oude verbond, zeg ik, want het Nieuwe Testament noemt dit het oude verbond, het verbond bij de Sinaï. Laten we daar nu eens naar kijken, dan kunnen we uit de aanhef van de wet dezezelfde dingen leren, op een oud-testamentische wijze. Ja, het Oude Testament, Sinaï. Wat gebeurde bij de Sinaï? God heeft al een paar keer met Mozes gesproken, maar nu gaat hij zelf tot zijn volk spreken. Dat is het bijzondere van dit hoofdstuk. En dat spreken van God tot zijn volk is zeer ontzagwekkend. En het is ook zeer lieflijk. Dat zal ik u uitleggen. Eerst maar het ontzagwekkende. De berg Sinaï die is bedekt met een zware donkere wolk. Rondom vol van bliksem en donder. En daarbij klonk een verdragend, het veld doordringende geluid van sterke bazuinen. En als dat zo gebeurt en God zich zo openbaart, dan leidt juist Mozes de bruid, dat is het volk, tot de bruidegom. Dat is God. Mozes is de vriend van de bruidegom. En Israël is de bruid. En als dan Israël als de bruid voor de bruidegom staat, dan staat er dat de hele berg Sinaï rookte, omdat de Heere daarop neerkwam in vuur. En zijn rook ging op als een rook van een oven. En de berg beefde zeer. Zo erg dat het volk, al is het de bruid, terugdeinst. En op veilige afstand van God op de Sinaï gaat staan. En wat is dan het bijzondere? Dan spreekt God voor het eerst persoonlijk met het volk. Dat is het bijzondere van dit hoofdstuk. Ze hadden hem nog nooit ontmoet. Als hun God, die zich op deze wijze openbaarde en tot hen sprak. Ja, ze kenden God als een verschrikkelijke God. Die Egypte wist te treffen met allerlei plagen. En de farao met grote rampen. Denk aan de plagen en aan het verdrinken van dat machtige leger in de zee. En die verschrikkelijke daden naar Egypte toe waren tegelijk de verlossingsdaden voor hen. Die kenden ze van God. Dat tot hun heil was geweest. En dat God hen zo bevrijd had uit de klauwen van Egypte. En uit de zweepslagen die ze daar kregen. En uit het kindermoorden en uit de vreselijke slavernij. Dus ze kenden zijn machtige arm en ze kenden zijn bevrijdende hand. Maar hemzelf en zijn stem nog niet. Dat gebeurt hier. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensten hebt uitgeleid. Er is al nog nooit zijn stem gehoord. Dat is de eerste keer. En dan volgen daarna de 10 geboden. En die worden nog heel uitvoerig in de catechismus behandeld, dus dat gaan we vanavond niet doen. We staan stil bij deze eerste woorden van God. Ontzagwekkend belangrijk. Want God maakt zich daarmee bekend aan zijn volk. En nu wij het lezen ook aan ons. Ik ben de Heere uw God. Wat houdt dat in? Ongelooflijk rijke zegen. Zo heerlijk als we dat recht verstaan en geloven. We niet langer zonder God kunnen leven en ook niet willen leven. Maar uit liefde voor hem het goede gaan doen. Uit dankbaarheid. Herkent u dat al? Werkt het al zo bij God? Werkt dat zo bij u naar God toe en naar de Heer Jezus? Kent u zijn verlossing? Kent u zijn liefde? Kent u zijn genade? En hoe meer je zijn wet uit liefde wenst te gaan doen, hoe meer je hem nodig krijgt en je mag richten op hem en zo op God. En dan zegt de Heer Jezus, mij kennend, mijn geboden zijn niet zwaar. Nou, dat is het eerste punt. God brengt en houdt ons bij de Verlosser. En dan mijn tweede gedachte. Deze Verlosser alleen is de Heere hun God. Gemeente, ik ga het u uitleggen. Het is een kennismaking. Ze horen voor het eerst de stem van God. Ik ben de Heere uw God. De eerste keer dat ze het horen. Hij maakt kennis met hen en zij met hem. Hij openbaart zich. Wat betekent dat woordje? Vijf letters, Heere. Nou, Heere, dat is de vertaling van een woord in het Oude Testament, wat niet te vertalen was. Vier letters. J-H-W-H. Toen de christelijke kerk het Oude Testament kreeg uit de handen van de Joden en de Joodse schriftgeleerden, om het vanaf dat moment samen met het Nieuwe Testament de hele wereld over te dragen tot de dag van vandaag, toen wisten de Joden niet uit te leggen hoe het uitgesproken moest worden. J-H-W-H. En ze zeiden tegen de christenen, wij spreken het uit als Adonai. Of, dat betekent het Heer, meester, gebieder. Ook wij zeggen nog Heer. Omdat we net als de Joden niet weten hoe we het moeten uitspreken. En toch wilden bijvoorbeeld de Statenvertalers aan de lezers van de Bijbel van het Oude Testament duidelijk maken dat hier die bijzondere naam staat, JHWH. En dat God zich met die naam hier bekend maakt. Dat uitspreekt voor de oren van zijn volk. En daarom hebben ze die naam met alleen maar hoofdletters geschreven. En een uitgangs-E, Heere. Zodat iedereen, en daarom leg ik het u uit, als we dit woordje lezen in de Bijbel, gelijk bedenken dat is die naam die niet uitgesproken meer kan worden. Niemand weet hoe. Dat is Gods eigen persoonlijke naam. De naam waarmee hij de geboden inzet. Ik ben JHWH, uw God. Nou, dan moeten we even ons proberen voor te stellen wat dat geweest is. Misschien kunnen we het met een voorbeeld uitleggen. Stel u voor dat iemand wel eens eerder van u of jou heeft gehoord. U heeft hem of haar bijvoorbeeld een mail gestuurd. Of een sms of een appje. En u schreef uw eigen naam eronder en zo wist die andere persoon wie u was. Maar er vond verder nog geen ontmoeting plaats. Maar op een goede dag komt u die man of vrouw toch tegen in levende lijven. En u maakt alsnog kennis met elkaar. En dan is de ontmoeting, zegt u dan, u heeft al eens van mij gehoord. Via de mail, via sms, via een appje. Zo kende u mij al. Maar wat fijn dat we elkaar nou persoonlijk kunnen spreken. Dat gebeurt hier. Dat gebeurt hier. Ze kenden hem al. Maar nu komen ze hem persoonlijk tegen. Bij de Sinaï is dit het geval tussen de Heere met vijf letters, JHWH, en zijn volk. U hebt al van mij gehoord, Israël, via Mozes. En zelf heb ik nog niet persoonlijk tot u gesproken, maar altijd via hem. Maar eindelijk mag ik u nu spreken. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Ja, ze wisten wel wat van God af. Hoe machtig zijn arm was in het verlossen. Hoe verschrikkelijk hij tegen Egypte inging. Zijn sterke hand, zijn vele reddende daden. De gedachten van zijn raad die hij had geopenbaard. Maar hier, de persoonlijke kennismaking. Hier, de ontmoeting. Hier de bruid en de bruidegom. Hier Israël, voor Gods aangezicht. En dat is het lieflijke van dit indrukwekkende hoofdstuk. Wat aan de ene kant indrukwekkend is, maar aan de andere kant onzagwekkend lieflijk. U hebt al van mij gehoord en gemerkt, u weet van mij af. U hebt mijn bevrijdende handelen al ervaren. U hebt gemerkt dat ik het voor u heb opgenomen. Ik heb mij niet afzijdig gehouden van u. Nu dan. Hoor dan zo naar mij. Ik ben de Heere. En ik maak mij nu aan u bekend. En direct daarachteraan mijn wil. Ik heb u laten merken toch dat ik niet in theorie besta. Volk. U hebt toch gemerkt dat het bij mij niet om dorre leerstellingen gaat. Israël. Heb ik u niet bevrijd en het leven gegeven? Uit het land door de woestijnreis heen? Farao vroeg: wie is de Heere? Waar is hij? Vergaan met zijn volk. Zult u nooit meer vragen: wie is de Heere? Want u kent mij al. En nu maak ik mij ook nog een keer persoonlijk openbaar. Ik ben de Heere, uw God. En zeg nou nooit meer: wie is de Heere? Want u weet wat dat mij bij Farao teweeg bracht. Dat zit er gelijk achteraan. Hier ben ik. Mijn naam is JHWH, Heere. En wat is nou de belangrijke les die hier geleerd wordt? Dit. Bij het houden van Gods geboden gaat het niet als eerste om een stel regels die je mag onderschrijven, waar je het mee eens bent of niet. Of waarvan je zegt dat is goed voor de samenleving of niet. Gaat niet al eerst over, ook al is het dat ook. Nee, het gaat bij de wet als eerste over dat u begrijpt wat God zegt. Ik ben de Heere. Dat wil zeggen, achter alles wat volgt zit dat hele persoonlijke. Dat verlangen van hem die zijn volk bevrijd heeft. En dat uiterst persoonlijke, genadige, liefdevolle, almachtige voor hen heeft ingezet. Ik ben uw bevrijder. Nu ontvouw ik mijn plan voor het nieuwe land. Ik ben uw verlosser en beschermer geweest. Nu maak ik mijn bedoelingen bekend. Opdat zijn geredde volk niet alleen tot hem gebracht zou zijn, maar bij hem blijven zou. Met hem dat land ingaat. Uit hem levend dat land ingaat. Zoals hem dat land bewoont. Zijn land bewoont. Zoals een bruidegom en een bruid hun leven afstemmen met elkaar vlak voordat ze hun huis ingaan. Dat is wat hier gebeurt. Dat is het lieflijke. En zo gaat het houden van Gods wet dus uiteindelijk om alles van de wet of niks van de wet. Wat bedoel ik? Nou, als het begint met het erkennen en het kennen van de verlosser die heel persoonlijk heil heeft gebracht, dan gaat het dus verkeerd. En dan zitten we op een verkeerde toer als we met die uiterlijke woorden en uiterlijke regels alleen aan de gang zijn en hem vergeten. Dan gaat het verkeerd als we plussen en minnen. En soms ook wel durven te zeggen, maar dat en dat en dat heb ik wel gedaan. Ja, dat andere nog niet helemaal, maar ik ben goed bezig. Dan heb je nog niks van begrepen, van Gods wet. Dan heb je nog niks begrepen van het geloof in hem. Dan heeft u nog niks begrepen van het leven met hem. Een voorbeeld, ter bewijs, Jacobus 2, Nieuw Testament. Wat staat daar? Hij die gezegd heeft, gij zult niet echt breken, heeft ook gezegd, gij zult niet doodslaan. Wie dus de hele wet houdt, zegt Jacobus, maar op één punt struikelt, is schuldig aan alle geboden. Nou, dat is een redenering, daar valt niet mee plus en min mee uit te komen, of wel? Dat klopt ook. Want in dat ene struikelingetje is hij tegen die persoonlijk bevrijdende God ingegaan. En daarom tegen heel zijn wet. Dat bedoelt Jacobus. Die eerste regel was niet in het hart. De liefde over en weer was niet in het oog. En zo bent u een overtreder, zegt Jacobus, van de hele wet. We zouden het ook op z'n Hollands kunnen zeggen. Als je iemand vraagt, bent u voor of tegen de 10 geboden? Dan moet je beginnen met de vragen, bent u voor of tegen die Here die zijn volk verlost heeft? Of op nieuwtestamentische wijze, ben je voor of tegen de Here Jezus die zijn leven heeft afgelegd? Voor zondaren, voor mij, toen ik nog een zonder was, zegt Paulus. Dan beginnen we goed met de wet. Ik ben de Here. Dat betekent nog iets meer, gemeente. Het is nog veel dieper. Want God noemt die zijn eigen naam, heb ik gezegd. Zijn eigen naam. En daarmee grenst hij zich ook af tegen alle goden die toen in die tijd werden gediend. Kunnen we even niet behandelen, maar om een paar te noemen. Amon, Kamos, Baal. Stond ook allemaal. Werd ook God genoemd door de mensen. Maar nou zegt God, voordat hij zich God noemt, zijn eigen naam. Ik ben de Heere, uw God. En daarmee geeft hij aan, ik ben niet te verwisselen of te vervangen door andere goden. Hij schermt zich af ten opzichte van alle andere goden. Door zijn eigen naam te noemen. Nou, nog maar een keer met een voorbeeld. Stel je voor, u komt een meneer tegen, laat maar zeggen, een bekende naam, Jansen. Hij geeft een hand en hij geeft u een hand en zegt, ik ben Jansen. Ja, er zijn zoveel Jansens. Dat u misschien wel vraagt, maar ja, wat is uw voornaam? Nou, Jan. Ah, Jan Jansen. Nou weet ik wie u bent. Door zich Heere God te noemen, zijn alle andere goden anders. Want zijn voornaam is Heere. J.H. W.H. Zodat we nooit meer kunnen verwarren met alle andere goden die Jansen heten of God. Hij is de Heere. God. Dat is zijn naam. Waarbij de rest die zich God noemt in het niet valt. Zo maakt hij zich bekend. In de aanhef van de wet. En alles komt er nu op aan. Dat wij dat nou geloven, weten en geloven mogen. Daar komt alles op aan bij Israël. Met een geloof wat door de liefde werkzaam is. En als dat er is, dan is het niet zo'n groot probleem als de 10 geboden gaan volgen. God wil dat zijn volk hem kent als de enige ware God. Die zich heel persoonlijk openbaart en zich al heeft laten kennen in zijn verlossende daden. Rijker en dieper dan wie ook. Zodat ze hem alleen, welke afgoden nog zullen komen, zullen herinneren en zullen vertrouwen. Zich aan hem zullen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. Hem alleen van ganse harte lief hebben. En dat geldt nu nog precies voor ons. Want God eertijds op vele malen en vele wijzen tot de vaderen gesproken te hebben door de profeten, heeft in de laatste dagen tot ons gesproken. Door zijn Zoon, Jezus Christus. En als u nu naar aanleiding van zondag 24 vraagt, wat zullen we doen? Opdat we de werken van God mogen werken. Dan antwoordt de Heer Jezus in het evangelie. Dit is nu het werk van God. Dat betekent, dit is het werk wat God van u vraagt. Goed onthouden. Dat betekent, dit is het werk wat God van u vraagt vanavond. Dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. De Heer Jezus Christus. Want zijn werk heeft alles volbracht. Een volkomen verlossing. Een vervulling van de wet. En ook het dragen van de straf. En niet ons werk. Zodat degene vanavond, die misschien voor het eerst van zijn leven nu eens niet werkt, maar gelooft in hem, deze Heer Jezus Christus, en al zijn goede werk voor ons zondaren, de gerechtigheid krijgt toegerekend en goed is in Gods ogen, dan durft u voor het eerst vanavond uitgewerkt te zijn en als een zondaar uw vertrouwen te stellen op die ene naam waarvan God zegt, dit is het werk wat ik van u vraag. Stoppen met werken en steunen en leunen op hem alleen. Dan onze laatste gedachte. Hij alleen is deze, onze God die uitleidt uit het slavenhuis. Ja, gemeente, nog even terug. Gods genadige toewending wordt nog groter in deze aanhef. Want hij zegt erbij, ik ben de Heere, en dan komt het, uw God. Dus hij heeft zich niet alleen persoonlijk bekendgemaakt met zijn naam, onaansprekelijk rijk en liefelijk, maar hij zegt er ook nog bij, ik wil niet dat u alleen dat u mij kennen zult, dat doet u niet, want ik heb mijn naam genoemd, ik ben de Heere. Maar ik ben ook uw God. Wat betekent dat? Ik wens dat u mij niet alleen kent, maar ook bezitten zult. Dat betekent het. Dat u van mij zult zijn en ik van u. En dan zo mijn wet houden. Maar eerst, ik wens dat u van mij zult zijn en ik van u. Ik ben uw God, dat wil zeggen dat God tegen Israël en tegen ons zegt, u mag beslag op mij leggen hoor. Ik ben de Heer, uw God. U mag alles van mij verwachten hoor, voordat ik u mijn geboden noem en u dat land ingaat. Dat is nou heiligmaking. Alles halen uit hem. Alles trekken, Nieuw Testamentische wijze, uit de Heer Jezus. Hoe gaat dat? Laat het maar weer even eenvoudig zeggen. Hier staat eigenlijk wat een vader tegen zijn kinderen zegt, of een moeder. Als ze klein zijn of groter, maak je zorgen over, denk je, hoe zal het met die gaan, hoe zal het met die gaan. Wat ik kan, moet ik aan ze geven. En wat zeggen we dan als ouders? Je kan altijd bij me aankloppen, hè? Want ik ben toch je vader? Nou dan. Of ik ben toch je moeder? Dus als er wat speelt, naar huis komen, hè? Ik ben uw God, dat betekent het. U kunt altijd bij me aankloppen. En als er wat speelt, naar huis komen. Dan ben ik voor. Dat staat er. Niet geweldig? Dat zegt God tegen Israël. Zo wil hij dat wij rechtvaardig zullen zijn in Christus. Maar ook onze heiligmaking geheel uit hem ontvangen. Nou nog even terug. Waren dit nou goede mensen, godzalige gelovigen? Wie was Israël hier op dit moment? Nou, dat was een ongelukkig volk. Psychologisch behoorlijk in de war, denk ik. Jaren als oud vuil behandeld. In de bekende Egyptische annalen, die we nog kunnen nalezen, lees je nauwelijks iets van de Israëlieten. In de ogen van de Egyptenaren bestonden ze bijna niet. Een vuil gebroedje, een grauwe massa, die ook nodig aan de geboorte beperken moest, want ze groeide veel te hard. Slaven, waarop je van harte lust je zweep kon laten knallen, dat was het, dat was dit volk. En dat krijgen ze nu te horen van God.
Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland geleid hebt. Ik heb u lief. Anders had ik u hier niet gebracht. En ik wil een blijvende verhouding met u als u dat land intrekt. Hoor hierna naar mijn geboden. Dan ben ik in u en zo blijft u ook in mij. Nou, dan zie ik toch wel hier in het Oude Testament dat de Vader op de Zoon lijkt. Maar dan zeg ik het nu natuurlijk verkeerd. De Zoon lijkt op de Vader. Maar dat zien we niet altijd zo snel in het Oude Testament. Maar ik hoop vanavond wel. De Zoon lijkt op de Vader, want hij zoekt het verlorene. En hetgeen niks is. En hij verkiest hetgeen verworpen in de ogen van de wereld niks voorstelt. U bent van mij. En zou Israël dan niet van hem willen zijn? Zou u nou niet van hem willen zijn? Als u zulke mensen lief hebt. Zondaren zaak maakt. Verworpenen zoekt. De Heere wil de God van Israël zijn. Ik heb u uit het diensthuis uitgeleid. Nou, nog even daarover. Hoe ging dat uitleiden? Was het een zeer gewillig volk totdat ze hier bij de Sinaï kwamen? Ik weet niet. Nee. Ze gaan nu voor niks op grote afstand staan als de Heere zegt, ik ben de Heer uw God. Gaat het geweten spreken. Hoe ze zich gedragen hebben vanaf het moment dat ze verlost zijn. Ze gaan een stapje naar achteren. Ze voelen. Aan de andere kant bij de bergen zit het wel goed, maar bij ons niet. Hoe vaak hebben ze Mozes niet beledigd? Hoe vaak hebben ze hem niet bedreigd? Hoe vaak zijn ze niet in opstand gekomen? Heel de woestijnreis, één aan één schakeling van mopperen, klagen, zondigen, moeilijk doen, problemen maken. Dat zijn ze. Ja, wat blijkt hier nou uit dan? Nou, dat is misschien wel het diepste. Dat dit volk deze God niet heeft uitgekozen. En andersom, dat deze God wel dit volk heeft uitgekozen. Dat is nou soevereine genade. Dat is nou uitverkiezing. Dat blijkt hier ook. En door die genade zegt God, ik ben de Heere, uw God. En door dezelfde genade mogen zij, als dat geloof er is, in liefde zeggen, en u bent nu onze God. En dat is wat hij wil. Ja, en ook bij ons wil hij nog steeds niks anders. Onze God zijn. Ik ben uw God, die u uit het slavenhuis hebt uitgeleid. En bij ons is het dan het slavenhuis van de Satan en de zonde en de macht van de zonde. En daarin ligt nog heel het evangelie. Israël was een slavenvolk. En wij zijn net zo. Maar God wil in de Heer Jezus, door de Heilige Geest, ook onze Heere zijn. Onze God. Onze Verlosser. Uit het ene land bevrijden. In het andere land brengen. En dan zegt hij, leef nu met mij. En leef zoals ik wil. Leef heilig. Want ik ben heilig. Hij zegt niet leef heilig, want anderen zijn onheilig. Kan hem wel eens hebben in een kerk in het dorp. Oh, die leeft zo. Nou, dat ga ik niet doen. Nee. Wij zijn hersteld of wij zijn van de buitengewone wijkgemeente. Nee, dat is niet heilig leven. Leef heilig, want ik ben heilig. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte hebt uitgeleid. Blijf bij mij, die uw verlosser is. Dat is de opdracht van de Heilige Schrift. Leef met mij heilig, want ik ben heilig. Gans anders dan alle afgoden. En hoe ben ik voor u geweest? En hoe lieflijk heb ik mij nu geopenbaard? Heeft Israël het gered? Nee. Het is Israël niet gelukt. Hier gaan ze al achteruit wijken. En ze wilden en konden vanwege hun zonde met God niet leven. Uiteindelijk gingen ze als volk ten onder. In de ballingschap enzovoorts. Totdat uit dit geslacht toch de Gods genade, de Heer Jezus kwam. En in hem wil en zal de Heere de God van zijn volk zijn. Wat staat er nog te wachten voor Israël? Maar wat staat er ook te wachten voor de kerk, nu dit evangelie nog mag klinken. In Jezus Christus wil deze God vanavond mij en uw Heere zijn, onze God die uitleidt. Kom dan en geloof in deze Jezus en zo in de Heere, uw God. Zo alleen kan u voor God bestaan, zo alleen wil u ook voor hem leven. Zo alleen mag u goede werken doen. Let wel, die hij voor ons heeft voorbereid. Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Dat wil zeggen, bij Israëls God is er geen genade te krijgen. Die voortvloeit uit onze goede werken. Bij hem zijn wel goede werken te krijgen. Die voortvloeien uit zijn genade. Want God doet zijn wet niet teniet door het geloof in de Heer Jezus. Dat zijn verre. Maar hij bevestigt de wet en zegt hier al. Maar die persoonlijke, heilrijke, heilige, gunnende zelfopenbaring. Mijn volk, nu kent u mij. Zo nu zult u mij als eerste lief hebben en de naaste als uzelf. Amen. 33 vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Zullen de Heer danken. Heer, zo mogen we u danken voor het Oude Testament en zo mogen we u danken voor het Nieuwe Testament. Zo mogen we u danken voor die indrukwekkende en tegelijk zo diep lieflijke openbaring van u aan uw volk. De bruidegom en de bruid. En zo mogen we u danken dat u uiteindelijk toen dat ook niet ging vanwege de zondigheid van het volk. dat u die allerlaatste, dat allerdiepste gedaan op uw eigen zoon gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft. O, wat een eeuwig wonder, Vader der lichten. En o, wat een eeuwig wonder, Heere Jezus, dat u dat wilde doen. En wat een wonder, Heere, dat u die zaligheid hebt aangebracht. En dat u ons leert. Dat u onze rechtvaardigheid bent en onze heiligmaking en onze verlossing. En dat u ons altijd al heeft geleerd in heel de Bijbel. Ik breng u bij de verlossing en ik wil u bij de verlossing houden. Ja, bij de verlosser, bij mezelf. Bij mijn zoon. O, we danken u daarvoor voor het evangelie. Dat ook vandaag dat mocht klinken. Laat ons allemaal u mogen overhouden. Goede tieren, Vader, milde zegenader. Met dat vriendelijke hart. Wij zijn boze mensen. Wij zijn zondig. Wij hebben zo vaak een verkeerd beeld van u. Maar u hebt ons het woord van u overgelaten. En daar danken we u voor uit de grond van ons hart. En we danken u dat u, o Heer Jezus Christus, datzelfde hebt getoond in uw omwandeling op aarde. Zoals we vanmorgen hoorden. En zoals we vele momenten in de Bijbel kunnen lezen. Geef ons verlichte ogen van het verstand. Raak ons hart aan. Zet het in werking, Heere, dat licht van uw Heilige Geest. De zaligheid, eigen het ons toe. Plant ons in Christus en laat ons oppassen in de genade en kennis van hem. Heere, zo bent u die vorst en zaligmaker. Aan Israël, maar ook aan ons gegeven tot bekering en vergeving van al onze zonden. Alleen van u hebben we onze vrucht tot heiligmaking. Laat het ons nooit verwarren met het kruis van Golgotha. Waar niks voor nodig is, alleen uitgewerkt raken. Leer ons dat. En als we dan uitgewerkt zijn, en als een zondaar u mogen omarmen, de kruispaal kussen, u omhelzen, geef dan, Heer, als u mogen kennen, dat we met liefde en dankbaarheid uit die doorboorde handen van u de wet zullen ontvangen. Om die te doen, volle wederliefde, en zo dankbaar te mogen zijn. Indien gij mij lief hebt, zo zegt u het, zo bewaar mijn geboden. Indien u mij lief hebt, die dit allemaal voor u gedaan heeft, en die ook uw heiligmaking wil zijn, bewaar dan mijn geboden. Want de liefde, dat is de vervulling van de wet. En diezelfde liefde, dat is de band tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat is ook de band tussen de kinderen en tussen u. Stort het uit in ons aller hart. En als het er is en het ligt onder het stof, haalt het eronder vandaan door het woord en door uw geest. Geef zodat deze zondag mag juichen tot eer van uw naam. En dat we mogen voortleven en verder leven. Zoals we gezongen hebben in die Psalm 37. Dat we onze plicht mogen betrachten vanuit het kennen van u. En zo de adem mogen bewonen en bewerken. Ons werk, wat komt in de week en de periode die aanbreekt. Het is ongewis voor ons. Laat ons niet los, trek met ons op. Ga ons voor met uw heiligt en zegen ons en voorzien in alle noden. Neem de angst weg, geef er geloof voor in de plaats, o drie enige God. Verheerlijk u zo in de gemeente, niet alleen hier, maar overal waar het evangelie mocht klinken, vandaag in Nederland. Bouw uw kerk, denk aan uw volk Israël. Drie enige God, u alleen alle eer, ontvangend en van ons, om Christus wil uit genade. Amen. We gaan dan met elkaar zingen. En dat doen we uit het gebed des Heren achter de psalmen. Dat is het vijfde gezang, vers 2 en vers 3. Geheiligd wordt uw naam, ai geef dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. Uw koninkrijk komt toch alweer, werp de troon van de Satan neer. Regeer ons door uw geest en woord. Gezang 5, 2 en 3. zullen we sluiten met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Zo zij u alleen, de enige God, alle eer. Amen.